Goed, ik wil zo gaan beginnen met het lezen van Ezra 6. Ezra 6. De tempel voltooid en ingewijd staat erboven. Toen gaf de koning Darius bevel en zij zochten in de kanselarij waar de schatten waren weggelegd in Babel. En te Achmeta in de burg die in het landschap Medië is, werd een rol gevonden en daarin was aldus geschreven gedachtenis. In het eerste jaar van de koning Kores gaf de koning Kores dit bevel. Het huis Gods te Jeruzalem, dat huis zal gebouwd worden ter plaatse waar zij offeranden offeren en de fundamenten daarvan zullen zwaar zijn. Zijn hoogte van 60 el en zijn breedte van 60 el. Met 3 rijen van grote steen en 1 rij van nieuw hout. En de onkosten zullen uit des koningshuis gegeven worden. Daartoe zal men ook de gouden en de zilveren vaten van het huis van God, die Nebukadnezar uit de tempel die te Jeruzalem was, heeft weggevoerd en naar Babel gebracht, wedergeven. Dat ze gaan naar de tempel die te Jeruzalem is, aan zijn plaats, en men zal ze afvoeren ten huize Gods. Nu gij Tatnai, landvoogd, aan gene zijde der rivier gij Starbosnai met uw lieden gezelschap, gij Avarzegaïte. Ik heb trouwens gevonden wat dat betekent. Dat was vorige week een vraag, weet je dat nog? Dat was de vraag van meneer Plomp, ja. Die Avarzegaïte, weet je wat dat is? Dat is hier vertaald als een naam. Maar nieuw onderzoek heeft aangewezen, dat staat ook in een nieuwere vertaling, dat het een Aramees woord is, niet voor een volkstam, maar betekent ambtenaar. Ambtenaar. Ambtenaren. Nee. Nee. Ja, ja, maar dat heeft er toch waarschijnlijk niet mee te maken. Nieuw onderzoek heeft, het gaat hier over Tatnai, de landvoogd, Starbosnai is een secretaris en zijn ambtenaren, die aan gene zijde van de rivier zijn, wees ver vandaar. Laat hen aan de arbeid van dit huis Gods, dat de landvoogd der Joden en de oudste der Joden dit huis Gods, ik hoor een bel. Dat de landvoogd der Joden, vers 7, en de oudste der Joden dit huis Gods bouwen aan zijn plaats. Ook wordt van mij bevel gegeven, wat gij lieden doen zult aan de oudsten deze Joden, om dit huis Gods te bouwen, te weten dat uit des konings goederen van de Seins aan gene zijde der rivier de onkosten deze mannen spoedelijk gegeven worden, opdat men hun niet belette. En wat nodig is als jonge runderen en rammen en lammeren tot brandoffers aan de goddes hemels, tarwe, zout, wijn en olie, naar het zeggen der priesters die te Jeruzalem zijn, dat het hun dag bij dag gegeven worden, dat er geen feil zij, geen gebrek aan is. Opdat zij offeranden van lieflijke reuk aan de God des hemels offeren en bidden voor het leven van de koning en zijn kinderen. Voorts wordt bevel van mij gegeven dat al degene die dit woord zal veranderen, een hout uit zijn huis zal gerukt en opgericht worden, waaraan hij zal worden opgehangen. En zijn huis zal deswege tot een drekhoop gemaakt worden. De God nu die zijn naam al daar heeft doen wonen, werpen ter neder alle koningen en volken die hun hand zullen uitstrekken om te veranderen en te verderven dit huis Gods dat te Jeruzalem is. Komt u verder, komt u verder. Komt u verder. Goedenavond. Ik ben zojuist begonnen te lezen. Ja, u kan daar een stoel pakken. U mag daar ook zitten. Of daar kan u wat opschrijven. Het druppelt zo binnen, hè? Mooi is dat. Nee. Vers 13, ik ben begonnen te lezen Ezra 6 en vers 13. Toen deden Tatnai, de landvoogd aan gene zijde der rivier, Starbosnai en hun gezelschap, spoediglijk alzo naar hetgeen de koning Darius gezonden had. En de oudsten der Joden bouwden en gingen voorspoediglijk voort door de profetie van de profeet Haggai en Zacharia, de zoon van Iddo. En zij bouwden en voltrokken het naar het bevel van de God van Israël en naar het bevel van Kores en Darius en Artaxasta, koning van Perzië. En dit huis werd volbracht op de derde dag van de maand Adar, dat was het zesde jaar van het koninkrijk van de koning Darius. En de kinderen Israëls, de priesters en de levieten en de overige kinderen der gevangenis deden de inwijding van dit huis Gods met vreugde. En ze offerden ter inwijding van dit huis Gods 100 runderen, 200 rammen, 400 lammeren en 12 geitenbokken ten zondoffer voor gans Israël, naar het getal der stammen Israëls. En zij stelden de priesters in hun onderscheidingen en de levieten in hun verdelingen tot de dienst Gods die te Jeruzalem is, naar het voorschrift van het boek van Mozes. Ook hielden de kinderen der gevangenis het paascha op de 14e van de eerste maand. Want de priesters en de levieten hadden zich gereinigd als een enig man, ze waren alle rein. En ze slachten het paascha voor alle kinderen der gevangenis, en voor hun broederen, de priesters en voor zichzelf. Alzo aten de kinderen Israëls die uit de gevangenis wedergekomen waren, als ook al wie zich van de onreinheid der heidenen des lands tot hen afgezonderd had, om de Heere de God van Israël te zoeken. En ze hielden het feest der ongezuurde broden 7 dagen met blijdschap, want de Heere had hen verblijd en het hart van de koning van Assur tot hen gewend, om hun handen te sterken in het werk van het huis Gods, de God van Israël. Tot zover. Nou, ik probeer weer eens wat voor u aan gedachten op te schrijven. We zijn in hoofdstuk 6 gekomen aan het einde van het eerste hoofddeel van het boek Ezra. Je zou heel grofweg kunnen zeggen hoofdstuk 1 tot en met 6 en hoofdstuk 7 tot en met 10. Dat zijn de 2 hoofddelen van dat boekje Ezra. In hoofdstuk 1 tot en met 6 gaat het over die tempelbouw, dat is duidelijk nu. En hoofdstuk 7 tot en met 10, dat gaat in op Ezra als persoon. Wie hij is en wanneer hij leefde en wat hij gedaan heeft. En dus we zijn nu vanavond aan het einde van het eerste hoofddeel gekomen. Om nog even de gedachten voor u samen te vatten. Ik hou altijd van ezelsbruggetjes. Om het in je gedachten wat vast te houden. 6 hoofdstukken. Ik ga ze samenvatten en ze beginnen allebei met 1 woord. En ze beginnen alle 6 met een V. Met een V. De eerste, het hoofdstuk 1, is het kernwoord vergunning. Ze kregen vergunning van koning Kores om vanuit Babel terug te gaan naar Israël. Ja? Ik ga u nog eventjes de landkaart tekenen. Dan weet u, dit is de Nijl. Dit is de Karmel. De Middellandse Zee. De Jordaan. De Dode Zee. Dit is de Eufraat. Dit is de Tigris. Enzovoort. Alsjeblieft. En dit is de Perzische Golf. Ja, voor mijn handschrift had ik op de lagere school al een slecht cijfer, dus ja. Ja, en je kinderen lijken precies op je, want de jongste van mij schrijft net zoals ik, dus dat is onleesbaar. Vergunning. Het tweede is het vertrek. Vertrek, hè? Ze zaten hier in Babel. Dit is Babel. En dit is Perzië natuurlijk. En ze vertrokken vanuit Babel, mochten ze richting Jeruzalem. Vertrek. Of verhuizing, maar dat mag ik neerzetten. Hoofdstuk 3, dat is, dan vangt de bouw van de tempel aan. Met name het altaar, hè. Ze vangen aan, met bouwen. Hoofdstuk 4 is het verzet. Zegt u? Of verhindering, ja precies. Ja, ja, ja. Het gaat inderdaad om die stiegwutter. Hè? Om die woorden pats. In 1 woord, eventjes een reminder. Een verhindering of verzet. Namelijk van die Samaritanen. Hoofdstuk 5 hebben we vorige keer gezien. Ze gingen verder. En hoofdstuk 6, de voltooiing. Goed, nou we gaan kijken naar hoofdstuk 6. Ik kan hoofdstuk 6 in drie dingen verdelen. U begrijpt, als ik een preek maak, ik begin altijd met de puntverdeling. Als ik dat heb, dan gaat de rest vanzelf. Als je een structuur ziet van een hoofdstuk, of van een preek, of van een tekst, dan heb je als het ware de ruggen gehad. In hoofdstuk 6 gaat het over 3 dingen. Wie heeft de 3 dingen ontdekt?
Darius eerst, antwoord van mij.
Ja, in hoofdstuk 1 tot en met 12, hoofdstuk 13 tot en met 18 en hoofdstuk en vers 19 tot 22. In hoofdstuk 1 tot en met 12 gaat het inderdaad dat ze op een hernieuwde bouwvergunning krijgen. Ze hadden al een vergunning, maar het wordt hernieuwd. Hè? Een hernieuwde bouwvergunning. Ze hadden al een bouwvergunning van koning Kores. En nu krijgen ze een hernieuwde bouwvergunning van koning Darius. Die leefde iets later. Daar gaat het over in vers 1 tot en met 12. Vers 13 tot en met 18. Dan is de inwijding. De feestelijke inwijding van de tempel. Die is dan helemaal klaar. En vers 19 tot en met 22. Dan vieren ze het paascha. De eerste paascha viering. Hè? Ik vind het mooi dat in de nieuwe Bijbelvertaling. Dan hebben ze het Joodse vertaald. Dan spreken ze over het Pesachlam. Pesach, echt Joods. Dat is mooi. Wij hebben het over Pascha-viering. Goed, nou dat is het vertrekpunt. Laten we nu eens kijken naar nummer 1. En dat is die hernieuwde bouwvergunning. Ezra 6 vers 1 en 2. Dat ga ik eerst lezen. Toen gaf koning Darius bevel. Nou, die koning Darius, die kent u onder ongeveer. Dat was de koning van Perzië, wereldrijk in die tijd. We leven trouwens hier in het jaar 520 voor Christus. 520 voor Christus, daar speelt zich dit af. Wat was er gebeurd? Nou, we hebben vorige week gezien dat er inspectie kwam bij die tempelbouw. En er was een zekere Tatnai, de landvoogd. En nou, die kwam eens even controleren of er wel toestemming was voor deze bouwonderneming. Een wettige vergunning, controle. En ze hebben toen een brief gestuurd naar koning Darius. Is dat waar dat er een controle, dat er een vergunning is? Kijk eens even na in de archieven. Nou, en dan staat er, toen gaf koning Darius bevel en ze zochten in de kanselarij. Wat is een kanselarij? Een archief, ja precies, een bibliotheek, een huis der boeken, een Perzisch archief. Ze keken inderdaad in de bibliotheek waar de schatten waren weggelegd, Babel. En toen gingen ze vinden en ze vonden het niet in Babel zelf. He, de stad Babel ligt hier ongeveer, bij de Eufraat. Dit was natuurlijk helemaal van Perzië, een hele groot Perzisch rijk. Nou, hier vonden ze het niet, maar ze vonden het in een stadje en dat heette Achmeta. En Achmeta, als u op de kaart gekregen hebt, dat ligt een beetje hier. Dat ligt in de provincie Medië. Achmeta of Ekbatana. Zo heet het ook wel. Ekbatana, Achmeta. Ja. Heet het daar allemaal Achmet of zo? Dus het komt er hier vandaan. Hier wordt inderdaad, hier is ook een bibliotheek. En daar wordt inderdaad gevonden een document, een handschrift. Papyrus document. In ieder geval officieel, dat koning Kores in de tijd een vergunning heeft gegeven. Vers 2, in de burg Achmeta, Ekbatana, werd een rol gevonden. En daarin was geschreven die oorkonde. Gedachtenis. Staat hier met een hoofdletter? Wat leuk. Ja. Nou, en dan vers 3 tot en met 5, dat is... Dat is die oorkonde, wat daar nou precies in staat. Wat koning Kores had gezegd. Hè? Dat hadden we al gelezen in hoofdstuk 1. Wat staat daar? In het eerste jaar van de koning Kores, dat was in het jaar 500. Kan ik het allemaal nog uit elkaar houden? Ja, dat is moeilijk, hè. Kijk, Kores die leefde eerder. Die leefde in het jaar 538. En Darius... Die leefde in het jaar 20, 520 voor Christus. Nou, dit is de tijd van hoofdstuk 6. Alleen ze gingen zoeken in archieven. Is er vroeger ooit eens een bouwvergunning afgegeven? Ja hoor. En namelijk 18 jaar daarvoor, in het jaar 538, heeft Kores inderdaad de bouwvergunning gegeven. Toen zijn ze ook teruggegaan. Hè? Dat was in het jaar 538. Dus het klopt allemaal precies. Het huis van God, dat huis zal gebouwd worden ter plaatse waar zij offeranden offeren. We zien zwart op wit als een wet van Mede en Perzen dat het niet een voorstel was dat die koning Kores zei, nou je mag best bouwen als je dat nou wil, dan mag dat. Nee, het was geen voorstel, het was niet een keuzevrijheid, het was een bevel. Die koning, die wereldleider, die wilde graag dat daar een huis van God in Jeruzalem zou komen. En dat ze daar zouden gaan bidden en offeren. En dan heb ik voor u, ik weet niet of u dat ook ontdekt, heb ik 7 kenmerken van die tempel ontdekt. Ik kom altijd weer op 7 uit. Niet kunstmatig, maar het zit er echt in. Kijkt u maar mee. Het eerste wat van die, en dan moet u bedenken in de toepassing, dat huis van God is natuurlijk letterlijk het huis van God hier in Jeruzalem. Hè? Maar in onze tijd denken wij aan de gemeente. Een geestelijke tempel is de gemeente, de kerk. Dus zo kan je dat geestelijk toepassen. Nou, wat zie je nou? Ik zie 7 dingen. Het eerste kenmerk van die tempel of van het huis van God in onze tijd. Het eerste kenmerk is, nou, wat staat er in vers 3?
Offeren.
Ja, offeren. Offeren. Het eerste en het belangrijkste kenmerk van de tempel, het huis van God, is dat er offers worden gebracht. Nou, dat doen wij natuurlijk niet meer letterlijk. Wij komen niet met koeien naar de kerk. Maar,
ja, je hart, hè?
Je hart, ja, precies. Kijk, weet je wat ik heel opvallend vind? Ik weet niet of je dat met allemaal kan meemaken. Wij hebben vaak de gedachte, je gaat naar de kerk voor de preek. Of voor het woord. Dat is het belangrijkste. Ik zal dat niet ontkennen. Maar ik zou ook u willen meegeven, u moet er eens aan denken, niet alleen dat ik naar de kerk kom om wat te halen, namelijk de preek, maar ik kom ook naar de kerk om God wat te brengen. Ik zal met vreugde in het huis des Heren gaan. Om daar een preek tot me. Nee, om daar met lof zijn grote naam te danken. Dus ik kom ook wat om God wat te brengen. Soms is dat een gebroken hart. Soms is dat een hart vol schuld. Soms is dat een hart vol lof. Vandaar dat die offeranden, wat kunnen we nou de Heer het beter brengen dan de offeranden? Mevrouw van der Velde zei het al, dat van een gebroken hart. Maar ook de offeranden van lof en dank. Wat doen wij in een dankdienst op het heiligavondmaal? Ja, dan kom ik om naar de preek te luisteren. Mis. Met dankzegging voor het heiligavondmaal, natuurlijk hoort er wel bij. Maar dan kom ik om daar de Heer te danken. Met lof zijn grote naam. Offers van lof en dank en van aanbidding. Ik vind het was voor mij een eye-opener toen ik dat voor het eerst mocht gaan zien. Kom ik nou in de kerk om wat te halen? Ja, ik heb er niks aan gehad. Ik heb er niks aan gehad. Ik heb er weinig aan gehad, dominee. Ja, maar heb God er nou wat aan gehad? Ben je nou gekomen om hem wat te geven? Dat is een heel andere vraagstelling. Hè? Dus, offeranden. Vind ik mooi dat dat het eerste is. Het tweede. Ja, u gaat te snel. Het tweede wat genoemd wordt, dat is het fundament. Dat moeten we nooit vergeten, het fundament. De gemeente, je kan wel offers van lof en dank brengen, maar het moet wel op het fundament zijn. En het fundament is er maar één, dat is Jezus Christus en die gekruisigd. 1 Korinthe 3. Er is geen ander fundament. Zelfs de 3 formulieren van enigheid is geen fundament, maar is een document van het geloof. Ja? Ik zeg geen ketterij hier. Een document, maar het kan nooit een fundament zijn. Het fundament is altijd een persoon en het werk van de Heer Jezus. Die documenten zijn prachtig, daar gaat het niet om. Maar het is geen fundament. Derde is inderdaad de afmeting. Dat is de hoogte. En vierde is de breedte.
Maar waar staat de lengte
erin? Ja. Ja, dat zou ik niet weten. Ik kan aan een hoop dingen een draai geven, maar dat zou ik niet weten. Nee, dat is heel opmerkelijk dat het niet. Maar ik kan wel wat over die hoogte zeggen. Want?
Het was erg hoog.
Het was erg hoog. Als je kijkt naar de tempel van Salomo. En als je hier kijkt naar de tempel van, hoe moet ik dat noemen, de tempel, dit is de eerste tempel. Dit is dan de tweede tempel, hè, hier nou, waar het hier over gaat, de tempel bij Ezra, waar ik het daar maar over heb. Dan zie je, ik heb het voor je opgezocht in 1 Koningen 6, de tempel van Salomo was 60 el lang en 20 breed en 30 hoog. De tempel van Ezra hier is, puntje, 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 el lang, ik zou het echt niet weten, is 60 breed 60 hoog. Dus hij is 3 keer zo breed en 2 keer zo hoog als die tempel van Salomo. Maar nou zijn er mensen die zeggen, en daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Weet u nog dat we een keer gezien hebben in het vorige hoofdstuk, dat die oude mensen weenden en die jonge mensen juichten. En waarom weenden die oude mensen? Omdat het zo'n miserabele tempel leek. En nou zijn er mensen die zeggen, hoe kan dat nou? Hier is hij 2 keer zo breed en 2 keer zo hoog. En terwijl die oude mensen in het hoofdstuk daarvoor hebben geweend. Nou, de oplossing is, en ik voel het er eigenlijk wel voor, dat koning Kores had een vergunning gegeven om de tempel te bouwen. En dit waren de maximale maten. Dus ze kregen een consent, een toestemming. Zo mag die maximaal worden.
Niet hoger.
Niet hoger, precies. Niet hoger dan.
Hier hoger dan wat
scherp. Ja, ja. Maar dan moet je toch heel ver bouwen, wil je boven deze toren uitkomen. Maar dat klopt, dat heeft ook te maken met prestige en zo, hè. Dus, nou, dat vind ik eigenlijk wel een goede verklaring. Anders zou ik het niet weten.
Ja, zeker, ja.
Maar de tempel van Salomo was toch in zijn eindbouw veel breder. Door die uitbouwen die er allemaal aan zaten.
Ja, klopt. Ja, omdat er inderdaad...
Dat is wat die oude voor ogen hadden. Die hadden dat basale voor ogen, wat er geweest was.
Ja, dat zou kunnen. Ja, hier wordt in ieder geval niet gesproken over... Over uitbouw of zo. Die priesten vertrekken, daar doelt u op. Ja, dat zou kunnen. Ja, ja. Nou, dat is iets over de hoogte en de breedte. Dan kenmerk 5 en 6. Dat is de stenen. Ja, dit hoort eigenlijk zo... Je moet er op een of andere manier aan 7 komen. Het stenen en het hout. De stenen en het hout. Steenblokken, nou, dikke muren. En, je ziet dan van 3 rijen dik. Soms zijn er zijn muren teruggevonden in de archeologie, in de opgraving, van 1,5 meter dik. Rijen achter elkaar. En dan aan de binnenkant zeggen verklaarders dan dat hout. Afgetimmerd met hout. En bij Salomo was er nog wat extra's bij. Dat je stenen en hout, zederhout, met goud overtrokken. En dat goud, dat kwam ik hier niet tegen.
Hebben ze het ook gepikt toen? Dat goud. Ja, ik denk, maar dat hoor je niet. Dat gaat komen, is dat goud. Ja, dat kan natuurlijk
ja.
Niet.
Ja. Ik, goed, dat is steen en hout. Hoe kunnen we dat toepassen in onze tijd? In wat de gemeente betreft. Kijk, die stenen, dat is natuurlijk... Wat Petrus zegt, de geestelijke stempel wordt opgebouwd uit levende stenen. Het fundament is Christus en een zondaar die tot bekering komt in de levende God. En tot geloof komt in zijn zoon, die wordt genoemd een levende steen die gebouwd wordt op het fundament. 3 rijen dik. Hè? Hoe meer stenen, hoe beter van het Godsgebouw. Dat is steen het hout. En het 7e kenmerk, dat zijn die vaten van goud... En van zilver vaten die gebruikt werden voor de dienst in de tempel. En die van God waren. Dat was zijn eigendom. Hè? En als je nou dat zou moeten toepassen in onze tijd, in het Nieuwe Testament. Waar doet u dan dat vat aan denken? Het aardevat. Ja, u bent in de buurt. Kijk, die stenen, dat zijn gelovigen. En die vaten in de Bijbel, dan... Ja. Dan denk ik aan een tekst uit 2 Timotheus 2, waarin staat dat wij, dat gelovigen in hun dienst, vaten zijn die gereinigd zijn. Je hebt vaten tot eer en vaten tot oneer. En de gereinigde vaten, die zijn nuttig en bruikbaar voor de meester. Dus dat zijn gelovigen die gereinigd zijn en toegewijd aan God en die God kan gebruiken in zijn dienst. Dat zijn vaten. Maak mij een vat tot uw eer. He? Gereinigde vaten. In het huis van God heb je zowel vaten tot oneer en vaten tot eer. En vaten tot eer, dat zijn gelovigen die aan hem toegewijd zijn. En vaten tot oneer, dat zijn naamchristenen. Maar dan moet u 2 Timotheus maar eens een keer lezen. Dus zo zie je dat alles ook voor ons een betekenis heeft. Nou, dat is iets over... Oh ja, er komt er nog wat. In vers 4. En de onkosten zullen uit des konings huis gegeven worden. Dus de belasting, opbrengst, de schatkist, de koning betaalt de onkosten. Nou, dit is natuurlijk een ongelooflijk wonder. U moet zich voorstellen dat hier een handje vol aan het bouwen is. Nou, die zijn hier bezig. En dan komt er... dit was een hele grote provincie. Hele grote provincie. En er was een gouverneur. En die gouverneur die heette... Tatnai. Dat hebben we gelezen. Tatnai. En die komen eens even kijken. Hé, wat zijn jullie hier aan het doen? Nou, even kijken of dat klopt. Nou, de Joden zaten natuurlijk, ja, toch in spanning. Van, kunnen ze dat document vinden? We zijn wettig bezig, maar kunnen ze het vinden? En hoe zal dat gaan? Dus ze zaten toch in spanning van, mogen we doorgaan of niet? En nou, dan komt het bericht, ja hoor, jullie mogen rustig doorgaan, want het is in orde. Het is al,
ik ren nog geld toe.
Ik ren nog geld toe ook. Precies. Dit is een ongelooflijk wonder. Als ik boven hoofdstuk 6 één bijbeltekst moet zetten... Dan zou ik boven dit hoofdstuk willen zetten, een woord uit Efeze 3. Dat vond ik eigenlijk het mooiste van dit hoofdstuk. En daar staat dat God doet boven bidden en denken. Nou, dat zie je hier, want ze krijgen niet alleen toezicht. Nou, gaan jullie maar verder. Nee, ze krijgen nog een toelage ook. Ja, 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 ja. Ja,
je moet. Ja,
gek over je afraden, ja. Ja, er zijn natuurlijk allerlei vragen te stellen waar, je, ja, waar wij nu van zeggen. Van, soms moet je de Bijbel niet over vragen, want we hebben geen antwoord op. Nee, nee. Maar dit is een ongelooflijk iets. Ze krijgen dus ook nog geld toe om verder te bouwen.
Als je van zo'n despoot een opdracht krijgt, moet je dan ook nog zeggen: wil je het alsjeblieft voor mijn brief geven? Ik denk dat
hij
goed
uitkomt. Ja, ook dat. Ja, 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 ja. Maar dan gaan we nog meer zien. Dus dit is eigenlijk vers 3 tot en met 5. Oké, okay, het klopt. Dat was het decreet. Maar dan gaat koning Darius aan die bouwende Joden. Die gaat in vers 6 tot en met 12. Gaat er nog even een extra steun aangeven. Een extra steun. Is het nog een beetje te volgen, mensen? Oké. Okay. Die gaat er nog eens een stukje bovenop doen. En dat zijn toch prachtige versen. Ik moet zeggen, ik heb dat eigenlijk... Ja, ik heb natuurlijk al eens een keer Ezra gelezen voor mezelf. Maar nu ik het zo nog eens een keer heb onderzocht, vind ik het toch erg mooi en nieuw allemaal voor me. Wat zegt hij namelijk? Nou, een aantal dingen. Vers 6. Nu gij Tatnai landvoogd aan gene zijde der rivier. Die Tatnai was dus burgemeester of gouverneur van die provincie achter de Eufraat.
Dacht ik eigenlijk aan.
Ja. Ik weet wel wat hij op doel. Even kijken. Dan krijgt hij gij Starbosnai met uw lieden gezelschap. Wees ver vandaar. Dat wil zeggen, bemoei je niet met die Joden die aan het bouwen zijn. Hou je daar, wat zei hij ervan? Nou. Laat hen aan de arbeid van dit huis Gods. Dus laat ze lekker verder mogen bouwen. Dat de landvoogd der Joden dit huis Gods bouwen aan zijn plaats. Wie was die landvoogd der Joden? Hoe heet die ook alweer? Zerubabel. Zerubabel, precies. En dan zien we een aantal dingen. Ik ga ze opschrijven. Wat zegt die koning Darius? In vers 6 tot en met 12. Hij zegt dit. Je mag dus ze niet verhinderen. Dat hebben we gezien. Je mag ze niet verhinderen om verder te bouwen. Ten tweede, vers 8. Wat zegt hij daar? Ja, precies. Dus financieel krijgen ze, inderdaad. Dat krijgen ze dus echt, die financiën. In de tijd stond het al in dat kopietje. Maar nu krijgen ze dus echt. Financieel moeten ze echt geholpen worden. En dan, ja, sorry. Samenwerken.
Dat heb ik vorige week niet zo goed vertaald, denk ik.
Invest?
Vers 8. Hoe samenwerken om dit huis van God te herbouwen. Dat is niet zo goed vertaald.
Dat is niet zo goed vertaald, nee. Wat gij doen zult aan de oudste, namelijk die oudste die dat huis bouwen. Nou, dat is inderdaad, krijgen ze financieel. En wat staat er dan in vers 9? Ja, voorzie ze van offerdieren. Voorzie ze van offerdieren. En als je goed leest, dan worden er 7 soorten van dingen allemaal genoemd. Wijn en olie en tarwe. Keurig opgenoemd, heel uitgebreid. Ja, heel uitgebreid. Nou, keurig waren ze in die dingen. Voorzie ze van offerdieren, ja?
Ja, ik heb nog wel een vraag. In de andere vertaling staat niet Joden, maar Judeërs. Waar was dat verschil?
Dat is hetzelfde.
Maar Judea is toch echt een provincie in
In
Israël,
hè? Ja, alleen je ziet in Ezra dat van na de ballingschap, nou daar zitten we nu in, hè, na de ballingschap, dat de Israëlieten, komen we daar ook nog tegen, dat die Judeërs of Joden worden genoemd. Dus dat is eigenlijk een beetje een verzamelnaam. Dus je hebt inderdaad de provincie Judea. En daar worden in eigenlijke zin worden daar de mensen Judeërs genoemd. Maar het is ook een... Hollanders zijn niet alleen Hollanders in Noord- en Zuid-Holland, maar zijn ook Nederlanders. Alleen strikt genomen is het eigenlijk alleen maar beperkt. Maar het is een verzamelnaam. Ja, klopt. Vers 10. Krijgen ze nog wat. Prachtig trouwens, vers 10. Daar staat er... Opdat ze offeranden tot een lieflijke reuk aan de God des hemels offeren en bidden voor het leven van de koning en zijn kinderen. Die heidense koning die vraagt om voorbeden voor zichzelf en voor zijn kinderen. En denk erom, dat is niet een soort Willem-Alexander of zo over zo'n kikkerlandje. Nee, een wereldleider. Het was een wereldrijk. Nou, dat vind ik ontzettend mooi. Dat zo'n heidense koning de waarde inziet van de voorbeden van Gods kerk, Gods volk. Nou, zulke leiders die...
Zou hij dus wel deze geschiedenis van de geschiedenis van zijn vader geleerd hebben?
Oh ja, ja, die Persische koningen die waren wat dat betreft wel vrij mild naar Israël toe. Dat klopt. Bidden voor de gunst van God, voor hem en voor de koningszonen. Maar ze waren ook weer heel erg wreed als je dat niet deed. Dit is bidden. Wat staat er in vers 11? Goeiedag zeg. Dan weet je aan een paal gespeecht.
Je zag het er vanzelf hoor.
Ja.
Ja, echt. Ik heb het zitten lezen en denk.
Ja, dat is wat anders dan paal zitten.
Dat waren die kinderen toen.
Nee, dat is waar. Even kijken hoor. We hebben het gehad over dat gebed inderdaad. De voorbeden. Nou, dat geldt natuurlijk ook voor ons, hè. Dat wij voorbeden doen voor koningen. Degene die in hoge plaatsen gezeten zijn. Dat is ook een plicht van de kerk. En dit is inderdaad dat die gespietst op een paal. Er moest een paal worden, zou er dan worden genomen uit iemands eigen huis. En dan, inderdaad, ik heb het ook gelezen, dat is toch onverkwikkelijk. Ter hoogte van de maagstreek werd je dan op zo'n gespietste paal gedouwd. Dus daar zakte je mooi doorheen en dan stierf je een geweldige, vreselijke, marteldood. Ook dat nog, ja. Dus het was allemaal niet erg... maar goed, het was wel heel erg... afschrikwekkend. En dan vers 12, het gaat ook nog wat. Namelijk... dat de vloek van God... De vloek van God... Mogen de vloek van God komen... Over elk volk... En koning die het huis van de Heere wil verwoesten. Dus, nou... hij zet dat scherp aan... Hij neemt het dus echt op voor de God van Israël. Nou, dat is... ja, als je dat dan allemaal zo leest... Wat voor... Ja, dat de Heere er toch boven bidden en denken doe... Kom ik weer bij een prachtige Bijbeltekst. Ze hebben tegenstand gehad, hebben we gezien in hoofdstuk 4, verzet. En hun handen gingen wel eens slap hangen. Maar de Heere was begonnen. En dwars door de pauzes en de onderbrekingen en de opstoppingen heen... Zou het toch worden voltooid? En zo zie je dat als het werk uit God is, dat de Heere alle dingen. Juist, tot medewerken ten goede. Zo zal hij alles maken dat ge u verwonderen moet. Nou, dat vind ik het mooie van hoofdstuk 6. Tjongejonge, wie had gedacht dat dit nog eens de uitkomst zou zijn van dat onderzoek? tot verbazing van de Joden. Dat is het eerste, dat is nummer 1, de bekrachtiging van het decreet van Cyrus en de hernieuwde bouwvergunning. Wie heeft er over deze eerste 12 versen nog een vraag?
Ja, u heeft me geholpen dat ik zeg dat dat ambtenaren waren, die mensen met die moeilijke namen.
Ja.
Maar dat zijn moeilijke belasting, mensen in leven van Kores. En die wilden zich met de tempel bemoeien.
Ja.
En dat wordt tegen u gezegd, bij jullie belasting.
Ja.
Maar in vers 8 komt datzelfde weer voor, maar ze moeten wel die belasting, de cent, die moeten ze wel. Die goederen moeten ze wel geven aan het volk.
Ja. Ja, klopt. Ja.
Ja.
Ja, klopt. Ja, dat ziet u goed. Dat ze dachten eigenlijk van dat volk te kunnen trekken. Maar in plaats van geld te kunnen trekken, moesten ze geld geven aan hem. Ja, zeker. Ja. Ja. Klopt, ja. Dat hadden ze zelf al weggegeven aan de vijand. Dus dat was niet beroofd, maar dat was weggegeven. Ja, klopt. Dat goud was al weggeschraapt. Ze zegt dat goud in die tempel van Salomo, dat is niet geroofd, maar dat had koning Hiskia, toen die belegerd werd door Sanherib, door de Assyrisch koning, heeft koning Hiskia dat vrijwillig gegeven als een schat om af te... Ja,
heel goed.
Ja, klopt. Heel goed. Ja.
Om dat een beetje voor te stellen. Deden ze dat buiten of...
Dus die tempel die kleiner was.
Ja.
Een brandoffer al
buiten. Ja, dat stond buiten. Ja hoor. Je had dezelfde maat, je had dezelfde inrichting als... Als bij de tabernakel, hè, en de tempel. Dus je had het voorhof, dat was altijd dat was buiten.
De tabernakel stond niet buiten, zeg maar.
Ja, maar in de tempel ook. Dus de qua inrichting is dat hetzelfde. Je had het voorhof zo, en dan het heilige, en dan het heilige der heiligen. En hier stond dan het brandofferaltaar en hier het wasvat. Maar dit stond altijd buiten. Of je nou bij de tabernakel, of bij de tempel van Salomo, of de tempel van Ezra. Dus wel altijd buiten. Dat was het wierookaltaar, het gouden altaar. En dat stond binnen, ja. Ja, dat is het gouden altaar. Maar waar de lammetjes op geslacht werden, dat was altijd buiten. Een heel groot plein. Ja, klopt.
En zouden die offers nou verteren, of zouden die, laat ik nou met vlees omgaan enzovoort.
Ja.
En de kippen en alles zouden ze het braden en dat het ook nog de politie ervan kunnen eten.
Ja, daar is wel wat over bekend. Ja, er is heel veel over bekend zelfs. Dat kan er volgend jaar kan het een vulling zijn van deze marinadekring. Daar is heel veel over bekend. Kijk, de brandoffers, de echte brandoffers, die heb ik trouwens ook ergens gelezen volgens mij, in hoofdstuk 6. Vers 9. De runderen en de rammen en de lammeren tot brandoffers aan de God des hemels. En die brandoffers, die gingen helemaal op in de vlammen. Holocaust, helemaal verbrand. En dus dat was alleen voor de Heere. Maar je had ook vredeoffers. En sommige zondoffers. En daar mocht het volk van eten en de priesters van eten. En dat was een deel van de Heere. Voor de Heere was altijd het vet. Het vet mochten de Israëlieten niet eten. Dat was altijd voor de Heere. Het bloed en het vet was voor God. Staat zelfs in Leviticus, dat is mijn spijze, het vet. En de schouder, het beste stuk was voor, laten we zeggen, de dominees in die tijd. Ja. De schouder en de hefschenkel, hoe heet dat? Ja, de schouder en het borststuk en de hefschenkel, dat was voor de priesters. Dus, en dan was er ook nog een gedeelte, dat was inderdaad voor het volk. Dus dat was allemaal keurig voor. Ja. Die dachten van, wij, dat was heel erg. Ja, God had het allemaal prachtig mooi. Ik zou best nog wel eens een keer een preek willen houden over het lijn van de vredeoffer. het vrede of het dankoffer naar het avondmaal. Er zijn prachtige lijnen in. Hè? Een gedeelte voor God, een gedeelte voor de priester en een gedeelte voor het volk. Een maaltijd eigenlijk rondom het offer, waar ieder zijn deel van kreeg. Nou, dan zie je prachtige lijnen naar het avondmaal. Maar goed, ik ga verder. Vers 13 tot en met 18. Zeg ik dat goed? Ja. Even kijken. Dat is de voltooiing en de inwijding. In vers 13, 14 en 15 zie je de eigenlijke voltooiing. En wat staat daar? Toen deden Tatnai, de landvoogd, en Starbosnai, zijn secretaris, en hun gezelschap spoedig al zo naar hetgeen de koning daar is gezonden had. Ze dachten ook, nou, in die wet van Mede-Pers, en ik zie die paal staan, hè, waar ze maar gaan spiezen. Ik kies eieren voor mijn geld en ik doe dat gewoon lekker volgens het bevel van de koning. De oudste der Joden bouwden en gingen voor spoedig voort. En dan staat er, ja, ze hadden natuurlijk vergunning van de koning, maar ze kregen ook een bemoedigend duwtje weer van die twee profeten, Haggai en Zacharia. En dat hadden ze ook constant nodig. En ze bouwden en voltrokken het naar, en het staat er niet naar het bevel van Kores, maar naar het bevel van God. Dus nou zie je eigenlijk een aantal dingen. Zij bouwden en ze voltooiden het. De Joden bouwden. Wat zit er nou achter dat bouwen? Daarachter zit het bevel van Darius. De koning gaf toestemming. En daarachter zit weer de bemoediging van de profeten. En daarachter zit God zelf. God gaf bevel. Wat zeg u? Ja, ook. Maar ik wil eigenlijk laten zien waar het oorspronkelijk vandaan komt. Dat achter allerlei, achter geestelijke mensen en politieke leiders, dat daar de Heer zelf, de initiator, de aanstichter, de initiatiefnemer is. God zelf zit daar achter. En dat vind ik mooi in vers 14. Dat je, ja, dat het niet alleen maar mensenwerk is. Van Gods volk, van politieke leiders, van Gods knechten. Maar God zelf, naar het bevel van God. Ja, dat is de werkelijke reden. God zelf. En dan vers 15. En dit huis werd volbracht op de derde maand, op de derde dag van de maand Adar. Dat was het zesde jaar van het koninkrijk van koning Darius. Nou, daar hebben we Darius weer. Het zesde jaar. Het tweede jaar van koning Darius. Dat was 520. Dat is dit hoofdstuk. Dus het zesde jaar. Dat is 516. 16 of 15, dan kijk je niet om een jaar. Ongeveer. Ik ga het u nog wel vertellen over, dat vind ik wel mooi, een bijbelstudie. Hè? Dan kan je gewoon zo lekker vragen, kijken hoe ver onze bijbelkennis reikt. Die maand Adar, waar doet u dat aan denken? Waar zijn de paboklantjes? Ja. Ja, 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 ja. De wintermaand. Ja, maart, zo begin maart. Het is letterlijk, is het geloof ik 12 maart of zo dat het klaar kwam. Maar Adar is de 12e maand. Er gaan nog geen bellen rinkelen. Ja, precies. Die maand Adar komt voor in het boek Esther. Met het Purimfeest. En dat op een gegeven moment Haman het lot gooit. Werpt. En op de 14e Adar zou dan, en dan zou het Purimfeest worden gevierd. Dus in het boek Esther komt het voor. Ja. En het was de laatste maand Adar. En dat was ongeveer februari, maart. Nou, uiteindelijk, de tempel staat er hoor, helemaal, voltooid, klaar. Ze hebben er dus lang over gedaan. De echte bouw was natuurlijk, van 25 tot, de echte bouw was natuurlijk 4 jaar lang achter elkaar. 4 jaar lang. Nou, dat is een periode, vandaar dat dominees ook ergens 4 jaar moeten staan, minstens. Ja, dat is waar. Maar 4 jaar achter elkaar hebben ze gebouwd en er kwam wat tot stand. Goed, dat is de voltooi. Kan ik naar vers 16 tot en met 18, dat is de inwijding. De inwijding zelf. Wat wil nou dat woord inwijding zeggen? Het woordje inwijding wil eigenlijk zeggen, kijk, een kerk wordt ingewijd. Een dominee wordt in zijn ambt, ja, bevestigd. Geconsecreerd wordt een priester. Ja, reizen. Inwijden wil eigenlijk zeggen, kijk, het zijn natuurlijk stenen. Het zijn stenen en hout. En dan ga je iets wat normaal stenen en hout is, ga je dus bestemmen voor heilig gebruik. Dat is inwijden. Je zondert iets af van normaal gebruik. En je bestemt het om voor God en zijn dienst te gebruiken. Eigenlijk gebeurt dat ook nog een beetje met de inwijding. Ja, zeg je dat? Wordt een kerkgebouw ingewijd? Nee, dat zeg je niet, hè? Een kerkgebouw wordt in gebruik genomen. Ja, in gebruik genomen. Hè, maar dan, als er is zaal verhuurd wordt, moet er toch altijd wel een beetje overeenkomstig de bestemming van het kerkgebouw zijn. Je kan niet alles zomaar doen in een kerkzaal. Als het verhuurd wordt. Dus die inwijding wil zeggen voor heilig gebruik. Voor de eer en aanbidding van God. Nou, dan worden er in vers 16 een aantal personen genoemd. En in vers 17 een aantal offers. Laten we eerst eens kijken naar die personen die genoemd worden. Zit daar nog wat bijzonders bij? En de kinderen Israëls, de priesten, levieten en de overige kinderen van de gevangenis, die ballingen, deden de inwijding van dit huis met vreugde. Ah, dat is ook mooi, die vreugde. Daar kom ik zo op terug. Nu is het dus letterlijk zo, hè. Ik zal met vreugd in het huis des Heren. Want nou stond er een huis des Heren. En ze gingen met vreugde. Letterlijk in het huis des Heren met vreugde gaan. Geen droefheid, geen saaiheid, maar vreugde. Ik vind dat zo mooi. En dan staat er in vers 17 de offers. Nou, dan wordt er heel wat genoemd. Ter inwijding van dit huis. 100 runderen, 200 rammen, 400 lammen en 12 geitenbokken. Ten zondoffer. Voor heel Israël naar het getal van de 12 stammen van Israël. Dat is een mooi vers. Allereerst wil ik wat zeggen over die dat zondoffer. Waarom wordt er hier een zondoffer gebracht? En dat is heel opmerkelijk. Hier wordt een zondoffer gebracht omdat er namelijk een breuk lag met God. Er was een ballingschap geweest. En in die ballingschap waren ze 70 jaar geweest vanwege hun zonde. Afgoderij. Er lag een breuk met God. Toen is de tempel verwoest. En die breuk met God is nog nooit sinds de ballingschap geheeld. En nu is er een tempel. En nu gaan ze een zondoffer brengen. En dat zondoffer zorgt ervoor dat hun zonde en hun schuld wordt bedekt. Dus er lag een breuk sinds de ballingschap. Nu door het zondoffer, door het bloed van die geitenbok, de zondebok, wordt hun schuld bedekt. En zo komt er weer een band, een levende relatie met God. En dat is mensen, dat is ook de lijn die God gaat in ons leven. Er ligt een breuk tussen God en mijn ziel. En die breuk die kan alleen maar geheeld worden als er een plaatsvervangend offer gebracht wordt. En dan denken wij aan het offer van Christus. En dan door dat bloed wordt de breuk, wordt de zonde bedekt. En door dat offer komt er weer band, een levende band, aan de Heere God. Nou, dat is wat er hier staat. Het tweede, dus dat is het offer, het zondoffer. Het tweede waar ik u op wil wijzen is die 12 geitenbokken. Daar heb ik u ook al wel een keer wat over gezegd. Naar het getal van de 12 stammen van Israël. 12. En hoeveel waren er teruggekeerd? Ja, Juda en Benjamin en enkele anderen. Eigenlijk hoofdzakelijk maar twee stammen, Juda en Benjamin. De rest zat nog in Babel of in Perzië. Maar ze hadden het hele volk van God op het oog. Niet alleen hun eigen clubje, wij. Nee, niet wij. Niet ons soort mensen, maar het hele volk van God. Hele volk van God. En dat vind ik prachtig. Dat zie je bij de inwijding van de tabernakel. Dat zie je ook bij de inwijding van de tempel van Salomo. Het hele volk van God. Wat ik ook wil wijzen is, wat ziet u aan het aantal offers? Ziet u daar iets bijzonders aan? Het aantal offers. Ja, het aantal offers, je zou kunnen zeggen dat gaat per honderden. Maar de offers bij de inwijding van de tempel van Salomo, dat ging met duizenden, duizenden. 22.000 runderen en 120.000 schapen bij de inwijding van Salomo. En hier gaat het dus maar armzalig, niet met duizenden, met tienduizenden tegelijk, maar met honderden tegelijk. Dat geeft ook aan dat het maar een overblijfsel was, een armzalige rest. Maar God kijkt niet naar de getallen. God kijkt naar de gezindheid waarmee je dingen doet. Ook al is het dan zwak en al is het dan klein, maar de gezindheid, die geldt voor God.
Hoe kan het allemaal op de brandoffer op eigenlijk? We zijn toch al een paar weken mee bezig.
Ja, dat is een goede vraag. Nou moet je bedenken, ik heb wel eens zitten kijken naar dat brand, naar dat altaar bij Salomo. Maar dat was een gigantische altaar. Dat was heel erg groot en heel erg breed. Ik weet het niet uit mijn hoofd nu, maar het was in ieder geval wel heel breed. En er waren natuurlijk heel veel levieten. Dus ja, ik zeg niet dat het allemaal op één dag gebeurt. Volgens mij heeft het ook een week geduurd of zo. Dus, maar het was wel heel veel. En hoe dat precies gegaan is. Ja.
Nauwkeurig, want dat moest.
In ieder geval nauwkeurig, ja. En de tijd wordt niet vermeld. Ja. Heb ik ook wel eens zitten denken over die 3000 die gedoopt werden. Met de handelingen 2, hoe zouden we dat nou gedaan hebben? Als je de 3000 moet dopen op één dag. Ja. Ja. Wie is, Haggai 2 vers 4. Wie is onder uw lieden overgebleven die dit huis in zijn eerste heerlijkheid gezien heeft? En hoe danig ziet gij het nu? Is het niet als niets in uw ogen? Precies. Ja. Het goud was eraf. En de afmetingen waren toch kleiner. Het aantal offers die er werden gebracht was kleiner. De mensen op het voorhof, de joden die er waren, waren minder in getal. Maar toch, er was een huis Gods.
En,
er was een overblijfsel. Ja.
Het ergste is natuurlijk gewoon, dit werd ons wel ingewijd, maar dat de wolf van de Heer.
Ja. Ja, precies. Ja. Ja, als je nou kijkt naar het verschil tussen de tempel van Salomo en deze tempel, dan zie je dat er in deze tempel een aantal dingen niet waren. Ik noem dit maar de tempel van Ezra en de tempel van Salomo. Hier waren er een aantal dingen niet die bij Salomo wel waren. Wat was er bij Salomo wel en hier niet? Ten eerste was daar bij Salomo de ark. Ja, dat ding is weg.
Er wordt
niks over gezegd. De ark inclusief het verzoendeksel was weg. Inclusief die gerubs was weg. Ik geloof dat Flavius Josephus het was. Of is, die zegt dat in die tweede tempel, tijd van de Heer Jezus, het heilige der heiligen was dus leeg. En dat de Joden in plaats daarvan een steen hebben neergelegd. Een steen in het heilige der heiligen. Maar dat staat niet in de Bijbel, zou kunnen. Wat missen we nog meer?
De wolk.
De wolk, weet je wel, die heerlijkheid des Heren, die Shekhinah. Die wolk die het huis des Heren vervulde. Die missen we ook. Juist, die wolk.
Is er een hoge priester?
Er was een hoge priester.
Is er een
hoge priester? Ja, die was wel. Wat missen we nog meer? Wat gebeurde er toen die brandoffer werd ingewijd? Kwam er vuur uit de hemel om dat offer aan te steken? Dat lees ik hier ook niet. Wat missen we nog meer? De Urim en de Tumim. Ja. Ja, maar ja, die staat er niet dat hij er was. Dus. Jij denkt dat hij er wel was? Nou goed. Hij zat verborgen in de Hevel. Ja. Goed, maar. Ja. Ja, zou best kunnen. Zou best kunnen. In ieder geval, dit is in ieder geval duidelijk dat dat er niet was. Maar ik vind het zo mooi. Dat Haggai 2, wat u nou net liet zien. Dat de Heere ze bemoedigt. Dat de Heere zegt in, ik weet niet precies, maar ik ben er bij u met mijn woord.
Doch nu wees sterk.
Juist, ik ben...
Wees
sterk. Ik ben met u. Ik ben met u. Al zijn er dan niet van die opzienbarende tekenen. Ik ben met u. Haggai 2 vers 5. Vrees niet. Ik ben met u met mijn geest. En met mijn woord. En ik zal in die tempel komen. En ik zal die heerlijkheid toch groter doen zijn dan toen. Namelijk toen de Heer Jezus kwam. Dus de Heer bemoedigt ze, al zijn er niet van die opzienbarende tekenen, al leef je in de eindtijd van het Oude Testament, ik ben erbij. En dat vind ik geweldig bemoedigend voor ons ook. Het is net Pinksteren geweest, wij hebben al die opzienbarende tekenen niet meer. Het is ook een zwak overblijfsel, een aftreksel van wat de heerlijkheid, wat het toen was in de handelingentijd. Maar de Heer heeft gezegd, ik ben met je tot aan het einde van de wereld. En ik zal met mijn geest eeuwig bij u blijven, mijn geest zal niet wijken. De Heer is er toch. Ja, ook dat. En weet je wat ik ook mooi vind? Ook al is het allemaal zwakker en schameler en armer, er was vreugde. Er was vreugde. En dat staat er ook, vers 16, dat ze het huis met vreugde inwijden. Dus ook in de eindtijd, in een tijd van verval en armzaligheid, kan er toch vreugde in de Heer zijn. Mits er, vers 18... mits ze ook maar naar het voorschrift van het boek van Mozes handelen. En dat doen ze hier. Gehoorzaamheid aan het woord, zoals de Heer het gezegd had, geeft altijd vreugde. Al ben je met een klein... Dat is meer dan afgaande. Ja, ja. De huishouding wordt geregeld naar het woord van God. Nou, en dan tenslotte vers 19 tot en met 22 wordt de Paascha gevierd. Dat is eigenlijk het laatste wat ik zeg. Het Paascha. Ja, daar kan ik ook wel een paar dingen over zeggen. De viering van het Paascha kan je heel mooi vergelijken met de viering van het Heilige Avondmaal. Bent u dat met me eens of moet ik dat uitleggen? Dat is wel duidelijk, hè? Het lammetje dat geslacht wordt en het bloed dat behoudt. En het lammetje werd gegeten en zo. Prachtige mooie parallellen naar het Heilige Avondmaal. Ik ga u wat vertellen. Als je kijkt in de Bijbel, dan zie je dat 7 keer... Ja, ik kan er niks aan doen, mensen. Dat 7 keer het avondmaal is gevierd. Dat 7 keer het Paascha in de Bijbel met name wordt genoemd en wordt gevierd. Het eerste keer is Exodus 12. Nou, dat is duidelijk, hè? Met die vaders en dat bloed aan de deurpost. Eerste keer in de Bijbel. Verlost uit Egypte door het bloed van het lam. De tweede keer, ja, u slaat wat over. Dat ben ik niet van u gewend. Dat is in Egypte, vieren ze het voor het eerst. De tweede keer vieren ze het in de woestijn. Nummer 9. Dan wordt het een maand later gevierd vanwege de onreinheid. In de derde keer vieren ze het in Kanaan, in Jozua 5. Dan wordt het expliciet genoemd, hè. In Kanaan wordt het gevierd. En daarmee wil de Heer als het ware zeggen, zowel de grond van de uittocht... Als de doortocht door de woestijn, als de inkomst in het beloofde land, is allemaal gegrond op het lam. Dat zit erachter. En vervolgens wordt het gevierd in 2 Kronieken 30. Bij Hiskia. In de tijd dat ze weer gaan gehoorzamen aan de Heer en zijn woord. Het Paascha gevierd. Vervolgens wordt het gevierd in 2 Kronieken 35 bij Jozia. Die vindt het wetboek. En die gaan weer handelen naar dat woord van God in het wetboek. En dan gaan ze het ook weer vieren. En de 6e keer is hier in Ezra 6. Hier wordt het ook gevierd. En de 7e keer, dat is in... Juist, in Matthäus 26, waar de Heer Jezus zelf het Paascha viert en het avondmaal instelt. Dat is de overgangstijd. Ja, nou, ik wil u nog tenslotte wijzen op hoe wordt het gevierd. Vers 20, hoe wordt het gevierd? Wij hebben het wel eens, jonge lui zeggen tegen mij wel eens, dominee, die voorbereiding op het Heilige Avondmaal, je moet elke dag voorbereiding houden en zo, dat is eigenlijk helemaal niet nodig. En daar ben ik het altijd niet mee eens. Ik ben het eigenlijk nooit mee eens. Want, dat lijkt wel goed, van nou, je moet eigenlijk elke dag bereid zijn, dat is wel zo. Natuurlijk is dat zo. Maar in de praktijk is het wel heel hard nodig dat we er weer met z'n allen weer eens bij bepaald worden. Dat je weer eens zo van die tijden hebt om je voor te bereiden. En dat lees ik ook al in het Oude Testament. Er staat in hoofdstuk 6, vers 20. Want de priesters en de levieten hadden zich gereinigd als een enig man. En ze waren allen rein. Ze hadden zich gereinigd. En daarna werd het Pascha gevierd. Eerst reiniging, dan Pascha-viering.
In vers 21, dat spreekt mij wel altijd zo aan, dat ze van onreinigheid de heiligen van het land wat afgezonderd had. Dan denk ik vandaag de dag met die kerken zoveel. Nou, ik kom even met die kerken, wat daar allemaal gebeurd is.
Ja.
Daar kunnen we toch een voorbeeld aan
geven. Ja. Je ziet dat er een persoonlijke reiniging en opruiming is van wat de Heere mishaagt. In het gemeente gebeuren, maar ook in je persoonlijk leven. Het zuurdeesem moest het huis uit. En dan werd het lammetje geslacht en gegeten. En dat geldt elke 3 maanden als het ware. Heer, zit er wat tussen mij en mijn broeder? Is er misschien wat aangeslipt in mijn geestelijk leven tussen u en mij, waardoor er verhinderingen zijn? He, om zo weer opnieuw je te laten reinigen door het woord en door de geest en dingen op te ruimen. En dan staat er inderdaad in vers 21, wie mochten dat nou allemaal vieren? Wie, vers 21? Vers 20 is hoe? Degene die gereinigd zijn. En vers 21 is, wie mochten dat nou allemaal vieren? Nou, de Israëlieten. En er staat er, al wie zich van de onreinheid van de heiden van het land had afgezonderd, dat negatief, wegdoen van het kwade, en positief, die de Heere gingen zoeken, dienen en vrezen. Dus dat, het was een ruime nodiging. Niet alleen wij als ballingen die teruggekeerd zijn, maar ook degenen die achtergebleven waren, maar die zich reinigen. En dat wordt er altijd wel bij. Er staat ergens als het nou gaat over dit Pascha, hè? Weet je wie dat mocht eten? Ik zet het er even bij, want de tijd is om, dus ik doe het even vlug. Weet je wie dat mocht eten? Alle Joden. Maar ook de vreemdelingen. Als ze maar besneden waren.
Ja, ze moesten zelf het paasfeest vieren.
Ja, de Joden moesten het paasfeest vieren.
Ja, maar ook de vreemdelingen wilden ze bij Israël.
Wilden ze bij Israël horen. Dus je ziet, ja. Dus er is altijd een, ja, hoe moet ik zeggen, een voorwaarde klinkt zo voorwaardelijk. Maar er is altijd een drempel. Of je dat noemt nou reiniging, of je noemt het voorbereiding, of je noemt het besnijdenis. Hè, dat is ook, dat besnijdenis wil zeggen het oude weg. In ieder geval, er is altijd een drempel om tot dat avondmaal te komen. En die drempel, wij zouden dat in het Nieuw Testament noemen besnijdenis van het hart. Een persoonlijk geloof en een Bijbels leven. En al degenen die dat hebben, mogen aan. Maar niet meer, maar ook niet minder. Maar ook niet meer. Je mag het niet te ruim zetten. Snap u? En dat, daar zit je vaak, ja, dat probeer ik dan al eigenlijk al zo goed mogelijk te zeggen. En hoe zie je nou, ja, dan kan je wel zeggen, ja, de voorbereiding krijgt dan heel erg accent, klopt. Maar de nabetrachting ook, want vers 22 staat dat ze ook het feest van de ongezuurde broden vierden. En dat het feest van de ongezuurde broden, dat vierden ze altijd. Op de 14e werd het Pascha gevierd. En de 15e tot en met de 21ste, dus een week daarna direct, het feest van de ongezuurde broden. Dus dat was de dankzegging. En zuurdeeg is in de Bijbel ook het beeld van slechtheid en boosheid. Dus dat wil eigenlijk zeggen, als je het Pascha gevierd hebt, verlost bent door het bloed van het lam, dan mag je vervolgens in nieuwheid des levens wandelen. En is dat eng en saai en nauw? Nee, want er staat in vers 22... En ze hielden het feest van ongezuurde brood met blijdschap. Hoe komen ze aan die blijdschap? Nou, dat gaan we maken. Wij maken helemaal niks. Er staat, want de Heere had hen verblijd. Dus de reden van die blijdschap is dat God ze had verblijd. Zere huis vol vreugde druisen. Nou, dat zien we hier. Ik zou ook kunnen zeggen met een woord van de psalm. Hoe zegt de psalm dat ook alweer? Eens even kijken. Ik heb er een mooie psalm bij gevonden. Een hele goeie. Verblijd u in de Heere te allen. Ja, oh, zie je wel, ik mis er eentje. Oh ja, de Heer gaf rijke juichenstof. Dat zie je hier. De Heer, om zijn wonderen en zijn lof met hart en mond te melden. Nou, dat zie je hier gebeuren. He, dus de voorbereiding, het reinigen, de viering en daarna de ongezuurde broden. En dat geeft altijd blijdschap. Hoe heiliger je mag leven, hoe gelukkiger je bent. Hoe toegewijder aan de Here, hoe meer vreugde je in je leven kent. Hoe dichter bij de zon, hoe warmer het is. Hoe dichter je bij de Here mag leven, hoe gelukkiger je bent. Nou, ik ben blij dat dit hoofdstuk met de vreugde in de Here ook eindigt. We gaan zingen, Psalm 116, vers 10 en 11. 116, 10 en 11. Ik zal met vreugde in het huis des Heren gaan. Ja, Heren, dat mochten we vanavond zien. Bij dat kleine groepje, dat overblijfsel uit de Joden, wat zo'n lange reis achter de rug had, vanuit de ballingschap. En dat zo lang gebouwd had, ondanks tegenstand. Maar Heren, uw werk kwam af. En ze mochten daar uw grote naam danken. Offers brengen voor u in het heiligdom. Offers van lof en dank vanwege uw grote naam en uw grote daden. Heren, wij mochten dat afgelopen zondag ook. Uw grote naam danken vanwege het avondmaal. Wij mochten ook weten en vieren, ook ons Pascha. De Heere Jezus Christus is geslacht. We hebben de voorbereiding gehad en de viering. En we hebben ook gezien, Heren, dat er een nabetrachting is. Het feest van de ongezuurde brood een week lang. Om in nieuwheid des levens te mogen wandelen met u. Om al het slechte weg te doen en om in een gelukkig en vreugdevol leven met u te gaan. Dat kan, dat mag. Hoe dichter bij u, hoe meer vrede en hoe vreugdevoller we mogen zijn. Heren, houd ons dicht bij u. Want voordat we het weten, dwalen we weer van u af. We willen u ook bidden, Heren, of u ons wil beschermen dat we naar huis gaan. Ons een goede nachtrust wil geven. Breng ons volgende week weer hier bij elkaar, als u het geeft. Om hoofdstuk 7 met elkaar te mogen overdenken. Dat wonderbare woord van u, waar altijd weer lessen in zitten, die we ter harte mogen nemen. Heren, wees ook met Michel. U weet van zijn omstandigheden. U weet, Heren, dat zijn vriend gestorven is aan een overdosis van drugs. En hoe hij daar moeilijk mee heeft. Heren, wilt u hem genade geven, de kracht van uw geest. Om zijn hele hebben en houden bij u, Heer Jezus, aan het kruis neer te mogen leggen. Dat hij van zijn zondepak verlost mag worden. En dat hij de kracht van uw geest mag ontvangen om te breken met alles wat zondig is. En om ook in een nieuw leven met u gelukkig te worden. Zo willen we hem aan u opdragen, broeder Vlot, en ons allen het genade in Jezus' naam. Amen. Wel thuis en graag tot volgende week.